vuur. Er stond iets in brand. Hij kwam met moeite overeind en dwong zichzelf om de slaapkamer rond te kijken. Niets te zien. Hier was geen vuur. Maar ergens in dit grote huis stond iets in brand. Hij pakte de extra grote mobiele telefoon met de grote toetsen die altijd naast zijn bed lag. Hij drukte op een knop, zoals hij eerder had gedaan, die andere keren. Een stem. En hij zei, met Victor Hamlin, in Sheringham, Mogden Manor, weet u wel? Ja, meneer Hamlin, we kunnen zien dat u het bent. Is er iets aan de hand? Ja, er is brand. We komen eraan. Kunt u het huis uit? Hij knikte en dacht er op dat moment niet aan dat een knikje niet te horen was. Want hij was niet met zijn hoofd bij wat er werd gezegd. Hij had ineens maar één gedachte. Hij liet de telefoon uit zijn hand glijden en de stem van de telefoniste vervaagde toen hij in de verfrommelde lakens terechtkwam. En Victor Hamlin hees zich met moeite uit bed en vergat zelfs zijn pantoffels toen hij naar de gang liep. Buiten zijn kamer wervelden kleine rookwolken in het rond. Zijn hoofd draaide naar links en rechts om te zien waar al die rook vandaan kwam, maar hij zag geen enkele aanwijzing. De zwartige rook leek overal te zijn, als een wolk die opsteeg tot aan zijn enkels en nog hoger. Vanaf zijn uitkijkpunt bovenaan de trap kon hij een waterval van rook langs de treden naar beneden zien stromen. Maar in plaats van de trap af te gaan naar de deur die hem in veiligheid zou kunnen brengen, draaide Victor zich zo snel mogelijk om en liep naar een deur halverwege de gang. Haalde een sleutel uit de zak van zijn kamerjas en deed hem open. Hij tastte naar een lichtknop. Potver! Zijn trage vingers tastten vruchteloos rond, maar toen hij eindelijk op de schakelaar drukte, werd een stel kale houten treden verlicht die naar een zolderkamer leidde. Een trap. Hij had al zo lang geen trappen meer beklommen, maar hij moest naar de kamer, en snel ook. Was hij daar nog wel toe in staat? Hij hield zich stevig vast aan de smalle houten balustrade, zette een blote voet op een trede en hees zich toen omhoog. Als een oeroude beklimmer van de Everest zette hij de ene voet voor de andere en bij elke martelende stap raakte hij buiten adem en zijn ongeoefende beenspieren deden al snel pijn. Maar hij ging door, zelfs toen hij iemand, ver weg en vervormd, naar hem hoorde roepen. Pa! En nog eens. Papa! Victor negeerde de stem en bleef klimmen. Er waren nog maar een paar treden te gaan, en dan nog een deur en weer een lichtschakelaar. Hij was er bijna. In de verte hoorde hij nog meer geluiden van beneden. Sirenes. De brandweerwagens waren er. Victor stond bij de deur en hoewel hij duizelig was van de klim, lukte het hem de deurknop om te draaien en de kamer binnen te gaan. Hij sloeg blindelings met zijn hand tegen de rechterkant van de muur en wist zo de lichtschakelaar te raken. Hij stapte de kamer binnen. Een splinter prikte in zijn rechtervoet, maar hij negeerde hem. Hierboven waren de geluiden van beneden teruggebracht tot slechts een zwak gemompel. In de stille kamer keek hij om zich heen en hij vergat even waar hij moest kijken. Verward omdat het al zo lang geleden was dat hij hier was geweest. Waar was het? Het felle licht verblindde hem en wierp grote, lange schaduwen in de kamer. Waar? Vroeg hij, bang van zijn eigen wanhoop. De schaduwen kregen een grijzige tint en hij moest hoesten. Ineens leek een hoek van de grote zolder te verdwijnen in mist, wat, besefte hij al snel, helemaal geen mist was. De rook had hem naar boven gevolgd. Het steeg naast hem op, baande zich een weg de kamer in en slingerde zich rond zijn benen, terwijl hij steeds maar weer hoestte. De brandweerlieden moesten er nu zijn. Ze zouden hem in zijn slaapkamer zoeken. Maar hoe lang nog voordat ze hierboven kwamen? Het hoesten bleef maar doorgaan en hij boog zich voorover, met zijn oude hand voor zijn mond geslagen. Hij viel op zijn knie en toen hele delen van de kamer verdwenen, bleef er voor Victor niets anders over dan de mist.